Goedemorgen iedereen. We hebben vanochtend een feestelijke dienst en er staan twee refreinachtige stukken in. En die wil ik even met jullie doornemen. De eerste hoort bij het intochtslied, het intredelied, de antifoon bij de psalmen. We zingen de antifoon in de dienst als kantorij één keer voor. En daarna gaan we met jullie zingen. Dat staat niet vermeld, maar de antifoon aan het begin doen we twee keer. Kantorij de eerste keer, jullie de tweede keer. Daarna gaan we alle versen zingen van de psalm. En aan het einde van vers 4 komt de antifoon nog één keer terug. U ziet hem op de achterkant van die pagina staan. Daar staat hij ook nog één keer. We gaan eventjes met jullie oefenen. Mag ik van jou een korte intonatie, Richard? Ja, dat gaat precies zoals ik had gedacht. Gewoon één keer en dan is het perfect. Nou, mooi. We gaan naar het volgende lied. Dat vindt u op bladzijde 8. Dat is na de evangelielezing uit Johannes. Als acclamatie zingen wij dan lied 492. Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God. Dat refrein wordt altijd twee keer gezongen. De eerste keer door de kantorij, door de mannen van de kantorij. En de tweede keer mogen jullie meezingen. En laat je dan niet van de wijs brengen door de vrouwen en de tenoren van de kantorij. Want die gaan daar overheen jubelen. Dus daarom oefenen we deze melodie even met jullie. Verschenen is de mildheid en de trouw. Kun je een korte intonatie maken, Richard? Sorry, dit is helemaal niet voor Richard, dit begeleid ik zelf. Sorry, Richard.
Goedemorgen gemeente. Welkom op deze kerstmorgen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Fijn dat u er bent en dat u eventueel meeluistert via de kerkomroep. In deze dienst gaat dominee André van der Bor voor. De organist is Richard de Vries. De Riepster kantorij verleende deze dienst haar medewerking onder leiding van Henk de Vries. De collecte is voor kinderen in de knel. Veel kinderen groeien in heel de wereld op in erbarmelijke omstandigheden. Honger, geweld, armoede. Aanstaande zondag is er om 9:30 dienst in Leermens met dominee André van der Bor. Er is geen dienst in de Vredekerk. De bloemen vandaag, dat is het kerststuk, gaat naar André van der Bor. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om nog na te praten met koffie, thee of limonade. Ik zal nu de kaarsen aansteken. Het intredelied is Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2. Antifoon 467c. Antifoon 467c. We wensen elkaar een gezegende dienst. Psalm 98, alle versen. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Trouwe God, vergeef ons dat wij uw licht niet hebben gezien en aan u zijn voorbij gegaan. Wij vragen u, zie ons weer aan. Schenk ons een nieuwe toekomst.
Laten wij God aanroepen voor de nood van de wereld. Laten we bidden. Op deze dag, die voor zovelen gelukkig in het teken zal staan van vrede en gezelligheid, roepen wij u aan voor allen voor wie dat niet is weggelegd. Omdat hen de kogels om de oren vliegen, omdat ouders elkaar naar het leven staan, omdat de eenzaamheid alles te neerdrukt. Of vanwege het gemis van die ene ander, een partner of een kind, of misschien wel allebei. Of vanwege herinneringen aan een kist, korter of langer gereden, die het feest voor altijd hebben verpest. God, voor alle mensen voor wie het vandaag geen feest is, ook deze mensen zullen vandaag in onze gedachten zijn. En voor hen roepen wij u aan. Heer, ontferm u over ons. Amen. Zing ons, Gloria.
Thank you.
De eeuwige zij met u. Ja. We gooien het programma een beetje om. Ik stel voor dat we gaan zingen nu eerst gezang 448. De lector zal nu Jesaja 52 lezen en daarna zingen wij gezang 826.
Jesaja 52, vers 7 tot 10. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Hoor, je wachters verheffen hun stem. Samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen ogen. De Heer keert terug naar Sion, breekt uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem. Want de Heer troost zijn volk. Hij koopt Jeruzalem vrij. De Heer ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken. En de einde der aarde zien hoe onze God redding brengt. Dit is het einde van de eerste schriftlezing. En we zingen nou lied 826, het eerste lied door de kantorij en lied 2-3 door allen.
De lezing uit de evangelie komt uit dat van Johannes, hoofdstuk 1, de eerste 14 versen. En daarna volgen we weer gewoon het programma, hè? Dat heeft u door. Programma, de orde. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. Zonder het woord is er niets ontstaat van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld is door hem ontstaan, en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit een lichamelijk verlangen of uit de wil van de mens, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van liefde en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Hier eindigt de lezing uit het Evangelie.
Het is altijd even weer schakelen als iemand onwel wordt in de kerk. Dat hebben jullie natuurlijk ook, dat heb ik. Het is vooral altijd akelig voor degene die het betreft, want die heeft het idee van iedereen let op mij. Dat is ook zo. Maar goed, het is een beetje zoals het leven. Hè? Je kunt duizend... Ja? Oh, heel goed. De kindernevendienst. Ja, ik sta al hier. Jullie kunnen naar daar. Ja. Fijn hoor. Oh, lantaarn is ook voetsie. Oh, hij is wel. Nou zeg Henk, als jij daar toch eens even bij wil helpen. Ligt op tafel. Ja. Niemand, moet je het zelf doen. Het lijkt altijd zo helemaal makkelijk wat ik doe, maar het is niet zo. Dan moet het deurtje dicht. Nou, tot straks. Niemand meer? Nee? We bidden met kerst, gisteravond ook wel, dat we ook met deze feestdagen ons hoofd niet in het zand steken voor allerlei ellende wat er gebeurt. Maar ja, als het dan gebeurt, dan ben je toch even uit balans. We proberen onze balans weer te vinden. En ik hou gewoon wat ik heb bedacht. Ik heb ook niks anders trouwens. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Kerst 2024. Kerstpreken zijn altijd een wat merkwaardige preken. Dat komt, denk ik, omdat kerst aan de ene kant een heel hoog sprookjesgehalte heeft. Het is een verhaal dat wordt verteld bij een kerstboom, bij kerstlicht. En het ademt naar warmte en naar gezelligheid. En daar hebben we vaak, wat ik gisteren ook heb gezegd, gewoon ook heel veel behoefte aan. Juist als het enorm guur is in de wereld. Dus dat is van grote waarde, die hele sfeer. Aan de andere kant, ja, dan komt het hele verhaal wat ik nu ga houden, is er ook meer dan dat. Het kinderke Jezus is om een of andere reden niet hetzelfde als de pasgeboren kerstman. Die bestaat ook niet. Kerstmis is dus ook meer dan alleen maar zoetigheid. De Haagse hofdominee Ad van Nieuwpoort liet ooit eens weten dat je als dominee tijdens de kerstdienst niet alleen predikant bent, maar toch ook de nar die zegt waar het op staat. Zo deftig zei Kai Munk het niet. Kennen jullie Kai Munk? Nee. Kai Munk was een Deense dominee. En hij nam geen blad voor de mond. En zei klip en klaar waar het op stond. Ik heb een zwak voor hem. Zo vroeg hij met kerst een keer aan zijn toehoorders of ze hun best deden om hun schoonmoeder of hun schoonvader te verdragen. En hij vroeg hen hoe het met hun huwelijksleven stond. Of ze hun liefde verspeelden aan porno en prostituees, of dat ze met hun liefde hun eigen huis en gezin opbouwden. Daar maak je met kerst geen vrienden mee. Jaren later werd hij in 1944, een week na kerst, door de Gestapo opgepakt en doodgeschoten. Omdat hij er maar niet mee ophield te preken dat het christelijk geloof onverenigbaar is met rechtsextremisme. Daar maak je dus ook geen vrienden mee. Hij is net geen 46 geworden. Gisteravond heb ik al het een en ander over vrede gezegd. Is er wat in de kerk? Het wordt een beetje een onrustig dienstje, denk ik. Vliegt er iets? Nee? Oh. Gisteravond heb ik al iets over vrede gezegd. En vandaag wil ik daarop verder borduren. Want niet voor het eerst valt het mij op hoeveel onvrede er tegenwoordig heerst. En ik ben vast niet de enige. Ja, het wordt toch... Ja. Kunnen we kijken dat alles en iedereen gaat zitten of dat we eerst iets gaan oplossen? Want anders denk ik elke keer dat er wat is. En u ook. Is alles in orde? Niemand onwel? Geen vogels, vlinders, bijen, wespen? Zijn allemaal dood. Ja? Goed. Gisteravond heb ik dus iets over vrede gezegd en ik wil daar nu op voortbeduren. Want niet voor het eerst valt het mij op hoeveel onvrede er tegenwoordig heerst en ik ben vast niet de enige. Dag in dag uit horen we nieuws uit oorlogsgebieden, alweer langer dan een jaar uit Gaza, nog langer uit de Oekraïne en over andere landen hebben we het vaak niet eens meer. Er gaat geen week voorbij, geen dag soms, of er gaat wel ergens een bom af. Of je hoort dat iemand een auto door het publiek rijdt. Elke dag vloeit er wel ergens onschuldig bloed. Het wordt haast een beetje eentonig. Je raakt er haast een beetje aan gewend. Misschien is dat ook wel goed. Maar waar ik om een of andere reden niet aan gewend raak, is aan de onvrede die in ons eigen land lijkt te heersen. Want in mijn besef hebben we het hier naar verhouding best wel goed. En hoe die onvrede tot uitdrukking komt in het schelden op elkaar, in het beledigen, in al het geschreeuw, in domweg maar wat roepen, om geen andere reden dan dat de waarheid gezegd moet kunnen worden. Ook al brengt dat alleen maar ellende en leidt het tot geen enkele oplossing. Onvrede die wat mij betreft tot uitdrukking komt in de verruwing en de verhuftering van onze Nederlandse samenleving, ook in onze zogenoemde politieke arena. Vrede is in de Bijbel veel meer dan het tegenovergestelde van oorlog. Vrede is geen product, niet iets wat je kunt claimen of kopen. Vrede is niet iets wat je zonder meer kunt opeisen of waar je recht op hebt. Vrede is een vrucht. Het is een gevolg van de manier, waarop mensen met elkaar omgaan. Vrede in relaties tussen personen, families en volken. In het trouwverbond tussen twee mensen. Dus die vraag van Munch was zo gek nog niet. Vrede is niet los verkrijgbaar van doodgewone vriendelijkheid. Wanneer het aan vriendelijkheid ontbreekt, wanneer mensen worden bespuugd of uitgescholden, wanneer mensen worden uitgemaakt voor alles wat lelijk is, wanneer mensen met de nek worden aangekeken om wie ze zijn, dan is dat de prijs voor onvrede. Onvriendelijkheid slaat op een goed moment als een boemerang terug in het gezicht. Heeft op een goed moment gevolgen voor de hele groep, de hele samenleving, het hele volk. Vrede heeft alles te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. In de Bijbel worden mensen dan ook opgeroepen om vrede onder elkaar te houden. en door alles wat die vrede kan verstoren tegen te gaan. Onrecht verstoort de vrede flink. En dus zingt de Bijbeldichter: gerechtigheid en vrede, die kussen elkaar. Waar onrecht is, daar kan geen vrede tussen mensen zijn. Daar waar geen recht meer wordt gedaan, daar waar voor de rechtspraak geen achting meer is, daar wordt slechts de onvrede gevoed. Misschien zit u zich al een tijdje af te vragen, of niet. Allemaal leuk en aardig, maar wat heeft dit in vredesnaam met kerst te maken? Dat vragen zich al langer meer mensen af. Zo verzuchtte iemand eens: ondanks mijn christelijke opvoeding heb ik nooit begrepen waarom kerstmis iets te maken zou hebben met vrede op aarde. Zelf moet ik dan altijd denken aan kerst 1914. Jullie kennen die geschiedenis wellicht wel, en zo niet, hij gaat zo. Toen de Duitse soldaten kerstliederen begonnen te zingen, beantwoordden de Engelsen dat met applaus en eigen liederen. En dat soldaten uit hun loopgraven klommen en naar de overkant, dus naar de vijand, liepen om elkaar gelukkig kerstfeest te wensen. Want met kerst vocht men niet. En zo ontstond er kerstvrede. Er werd gevoetbald. Er werden gezamenlijke kerstplechtigheden gehouden. Er werd bij een begrafenis Psalm 23 gelezen, in het Duits en het Engels. Kerstmis bracht vrede, hoe kort ook. Kort, want de legerleiding van alle partijen verboden in het vervolg elke vorm van verbroedering. Bang dat soldaten niet meer tegen elkaar zouden willen vechten. Zouden onze leiders vandaag hier eigenlijk nog net zo over denken? Vroeg ik me af. En is hen er alles aan gelegen dat we de ander als vijand blijven zien? Als een bedreiging? En niet als zusters, als broeders, als medemensen? Volgens Lucas brengt Jezus vrede, vrede op aarde. Jezus doet dat, zo zal blijken, door de muren die mensen van elkaar scheiden af te breken. Hij doorbreekt de verdeling tussen mannen en vrouwen. Hij doorbreekt de grenzen die volken van elkaar scheiden. Hij doorbreekt de ongelijkheid door zieken te helpen, solidair te zijn met de armen. Door buitenlanders te omhelzen en te eten met degene die door de meerderheid wordt uitgekotst. Jezus sticht vrede door vriendelijk te zijn voor degene die onvriendelijk door anderen worden behandeld. Het kerstverhaal zou met recht een sprookje zijn als het alleen maar zoetigheid zou zijn. Maar dat is het niet. Aan kerstmis zit een scherp randje dat niet alleen door de kalkoen wordt gevreesd. Kai Munk maakt dat met kerst in 1943, anderhalve week voordat hij werd vermoord, glashelder, door eerst zijn collega's eens flink de oren te wassen. De preken die volgens hem in de meeste kerken worden afgedraaid, zijn zo vroom dat ze met name de slaperigheid van de gemeente bevorderen. Was denk ik ook niet echt heel populair onder collega's. Dat een christen niet in kan dutten, illustreert Kai Munk aan de hand van de tweede kerstdag. Weet u zo wat de kerk sinds eeuwen op de tweede kerstdag viert?
Stefanus.
Stefanus! Dank, katholiek zeker. Ja. Op de tweede kerstdag gedenkt de kerk inderdaad Stefanus. Hij was de eerste die wegens zijn geloof in Christus werd vermoord. Er is haast geen betere manier om de zoetigheid terecht van eerste kerstdag in één keer de nek om te draaien. Vredestichters moeten hun pogen dikwijls met een hoge prijs betalen. Soms met hun eigen dood. Wie christen is, wie Jezus na wil volgen, na wil doen en dus ook vredestichter wil zijn, doet er goed aan zich ook bewust te zijn van de risico's. Als christen zijn iets wegkrijgt van een slaperige toestand, dan is er misschien iets mis. Kai Munk beschrijft tot het amen dit. Het ware christen zijn ligt in een heel ander laadje dan die van de slaaptabletten. Daar waar de gevolgen van het christen zijn uitblijven, daar heeft het christen zijn haar kracht verloren. Allerlei mensen, hobby's, sporten en machten hebben de moed alles van hun aanhangers te vragen. Hun geld, hun gezondheid, hun vrije tijd, hun leven, alles. Zou God dan ook niet iets mogen vragen? De dag dat het christendom de mensen niet langer de eer aandeed, niet langer het vertrouwen in hen had om iets van hen te vragen. Op diezelfde dag hadden mensen er genoeg van. Want toen voelden zij onbewust dat het christendom zichzelf niet meer was. Dit is het schone evangelie van Kerstmis. Dat het ere zij God, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen, Gods plan voor de wereld is. En het is het eervolle evangelie van de tweede kerstdag, dat God zijn gemeente, wij, jij en ik, nodig heeft om dat plan te voltooien. Veel plezier. Ja, dat zei hij niet. Amen.
Laten we bidden. God vol liefde, wij danken u voor Jezus, de uwe in ons midden, die gekomen is om ons u te laten zien. Laat hij onder ons bestaansrecht hebben in de gloria, hij die ons eraan herinnert hoe lief de mens u is. En laat uw menslievendheid ook onder ons tot stijl van leven zijn, tot manier van geloven. Op deze kerstdag denken wij in het bijzonder God aan allen die geen feest kunnen vieren, de velen die niet mee kunnen delen in de overvloed die ons gegeven is, uw mensen die op uw aarde tekortkomen. Wij gedenken God allen die geen feest willen vieren, die niets meer in het leven zien. Wij gedenken hen die juist in deze dagen geplaagd worden door pijnlijke ervaringen of verdrietige herinneringen. Of omdat de dood heeft toegeslagen. Of omdat breuken definitief lijken, die juist op deze dagen zich zo laten gelden. Wij gedenken God allen voor wie het feest bedorven wordt door zorgen, door ziekte. Allen voor wie dat geen theorie is, maar dat aan de lijve ervaren. Wij gedenken God allen die het vanzelfsprekend vinden om feest te vieren. Wie het zo voor de wind gaat dat ze het gevaar lopen voorbij te leven aan de verwondering. En wij gedenken allen die in alle ernst proberen de vrolijkheid van het feest te bewaren en ervan uit te delen in woord of een gebaar dat aanstekelijk werkt. Wij danken u wanneer wij dit feest van vandaag voluit vieren, zodat het heelt, ons dichter bij u brengt, ons dichter bij elkaar. En wij bidden in de stilte voor de mensen om ons heen, de mensen die leven in ons hart, alles wat geen ander mens voor ons zeggen kan. Eén van geest en één in liefde bidden wij in Jezus' naam. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Maria bewaarde al deze woorden en overwoog ze in haar hart. Neem het licht mee in uw leven. Wees een baken van hoop onder de mensen, want zo is Christus midden onder ons. De zegen van de God van Sara en Abraham, de zegen van de Zoon uit Maria geboren, de zegen van de Geest die als een moeder over ons waakt, zij met u allen.